Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Gijs,
Teun, ja.
We gaan het over een illuster drietal hebben.
Ja, de grote Arie, de grote Thierry en de grote Sievert.
Ja,
wat waren ze prominent in het nieuws deze week?
En jij ziet gewoon...
Ik haal
gewoon...
eigenlijk helemaal niet van over het nieuws praten, maar ja, nee, over deze drie mannen praten, dat kan ik gewoon niet nalaten.
When I'm talking about the news, I'm talking about the news.
Exactly.
Ja, precies.
En jij, wat wij zeggen?
Nou ja, dit eigenlijk zo'n beetje.
Ja.
En ook, er is wel over het nieuws gepraat, maar niet echt helemaal op de manier waarop wij het zouden doen. Dus
ik heb ook een vaccinatiedingetje.
Een vaccinatiedingetje?
Een vaccinatiepuntje.
Ik ben gevraagd. Ja, ik ben gevraagd.
Tot jouw blijdschap.
Tot mijn blijdschap.
Je begint ook meteen weer te stralen als je het zegt.
En natuurlijk de grote vraag is, keert Hanneke vandaag gewoon weer terug in onze podcast?
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel.
Oh ja, ik moest ook nog even iets. Ik moet nog iets over de. Ik wil ook nog. Maar dat kan dan voorafgaande aan Hanneke wil ik iets zeggen over de poll. Oh, maar dat kan hier. Dat kan hier tussen die democratie. Ja, dat hoort er dan eigenlijk bij.
Ze hebben toch altijd een strak draaiboek, hè, Teun?
Man. En daar moeten we ons strikt aan houden.
We zijn ook wel echt draaiboeknazi's. Kijk, ze zeggen van Thierry Baudet dat hij een nazi is.
Wie zegt dat?
Men.
Men.
Ja.
Bijna iedereen. Ze. Er is nog één man die houdt dapper stand.
Ja, zeker. Ik vind het een frame.
Ja, een frame. Ja, ja, precies.
Maar wij zijn draaiboeknazi's.
Ja, precies.
Maar daar is nog nooit iemand slechter van geworden, van een draaiboeknazi.
Nee.
Maar kijk, bij nummer drie...
Dat zijn eigenlijk ongeveer de weinige nazi's waar niemand ooit slechter van is geworden.
Ja. Nazi-staat. Ja. Maar bij nummer drie staat onderwerp. Die kunnen we dan weghalen, toch?
Ja, maar het grappige is, kijk, haal nu weg en dan wordt het
drie
volgende
wordt
onderwerp...
Arie Baudet.
Ja.
Ja,
mooi is dat. Nou.
Nou, Teun.
Gijs.
Het zit weer heerlijk.
Ja, het is troosteloos.
Ja, het is... Maar dat is dus de vraag. Ja. We zitten in ons heerlijke, geïsoleerde, sfeervol ingerichte...
Hoor je dat?
Akoestisch.
Goed geïsoleerd.
Uitstekend geïsoleerde hotelkamertje in Hotel V in de Vieshoofdstraat.
Ja.
Is het nou troosteloos om hier te zitten als het buiten troosteloos is? Of is het juist troosteloos om hier te zitten als het buiten stralend weer is?
Nou, het is meer... Ik denk, ik ben van, fijn, behagelijk. De lamp geeft goed zicht en we zitten binnen.
Ja.
Maar toch, als het buiten de zon schijnt, dan denk ik van, nou, we doen nu dit leuke en hebben straks het
dat
leuke buiten.
Ja,
ja. En nu weet je toch van, nou, we gaan
straks
nu...
gaan we weer die miser in.
De miser in.
Ja.
Die misère.
Ja. Dus jij geeft toch de voorkeur aan een stralende zon buiten, ook al zit je dan binnen.
Dan heb ik buiten een stralende zon en binnen een stralende
ben je
zon.
Een stralende zon
tegenover mij.
Ja. En je bent het zelf dan. De stralende zon van je leven.
ik ben de stralende zon van mijn leven.
En je gaat straks je prikje halen.
Ja.
Zin in?
Ja, ik heb er wel. Ja, ik hoor wel dat sommige mensen er een beetje beroerd van worden. Dus daar maak ik dan wel weer zorgen over.
Want ja.
Ik ga daarna ga ik namelijk naar Miss Podcast.
Ja.
Dan ga ik natuurlijk één grote werving maken voor wat wij hier allemaal doen.
Ja, en je hele ziel en zaligheid blootleggen.
En mijn hele ziel en zaligheid blootleggen.
Heb je nou eigenlijk, als jij geïnterviewd gaat worden, hè, Teun, dat je toch altijd ook nieuwsgierig bent van, zal ik iets zeggen wat ik zelf nog niet wist? Of zal ik op iets komen waar ik nog nooit eerder op was gekomen?
Ik heb meer, zal ik iets zeggen wat ik eigenlijk niet wil zeggen?
Ja, ja.
Dat is altijd meer...
Zal je een beetje uit de band springen?
Maar het is ook vaak, maar nu heb ik dat niet zo, maar vaak wil ik ook iets verkopen. En dan bedenk ik wel van tevoren wat de dingen zijn die ik echt ga zeggen om het te verkopen.
Oké, dan ga je al een soort plannen campagne maken van wat zijn alle positieve punten die ik kwijt wil.
Ja, en dat lukt altijd wel.
Oké.
Ja.
En dan soms zeg je daar een soort bijvangst is dan dat je soms sommige dingen zegt die je eigenlijk niet wil zeggen.
Ja, precies. Ja,
oké. Ja. Maar goed, je gaat je prikje halen. Ja, beetje bang voor de...
Ik heb dus ook tegen Miss Podcast gezegd, mocht ik toch me heel beroerd voelen, dan kom ik niet.
Vind ik niet zo sterk, dan.
Nee, maar ja, sommige mensen die hebben opeens 39 graden koorts. Maar
is het ook niet een beetje de show must go on?
Nee, maar ik heb het van tevoren aangekondigd van ja, moeten we het nu afzeggen? Of moet ik bij voorbaat, dit is wat ik zei, nou, kijk het gewoon aan. Als je je goed voelt, kom je gewoon.
Oké. Dus. Maar je gaat vandaag je prikje halen en dan meteen daarna naar mis. Want volgens mij word je meestal de dag daarna een beetje onprettig.
Ja. De dag daarna moet ik ook draaien, heb ik ook aangekondigd van ja.
Ga je ook misschien afzeggen?
Ja, ik heb wat voorzet. Ik kan dat. Ik me zo beroerd voel dat ik niet kan. Ja, als je ziek bent kan je...
Ja, ziek is ziek.
Ziek is ziek.
Ja, ja. Dat is waar. Dit geldt trouwens dan voor onze podcast, voor mijn prikje. Dat ik me zondag ga halen.
Oeh.
Ja.
Dus hoe laat zondag?
Als ik niet zo lekker ben,
ja.
Dan zal je het alleen moeten doen.
Nou, dat doe ik niet.
Nee. Ziek is ziek.
Ja, maar als jij ziek bent, ben ik ook ziek.
Ik heb net corona ook gedaan, dus dan doen we het wel op afstand.
Ja, daarom.
Ja,
ja oké.
Okay. Dit is de stem van de elite.
Wat was het voor week?
Nou ja...
ja of dit ligt...
Dit ligt heel dicht bij mijn week, want jij gaat dus zo meteen je prikje halen. Ik ga volgende week mijn prikje halen.
Ja.
Maar het is nu echt op mijn Insta-tijdlijn één groot prikjesfestijn.
Oh ja?
Ja, het is prikje gehaald en dan iedereen heel triomfantelijk met die brief... met die brief poseren.
Ja,
en,
wat vind je daarvan?
Nou, het doet me heel erg denken. Ik heb heel flashback aan de tijd dat we allemaal met een mondkapje in de trein moesten voor het eerst.
Oh,
de
ja.
Bizarre hoeveelheid selfies van mensen die met een mondkapje in de trein zaten. Daar zat ook nog het hele aspect in dat mensen volgens mij vonden dat ze er best wel lekker uitzagen met dat mondkapje in de trein. Dus dat moest ook allemaal even gedeeld worden.
Ik vind mezelf toch lekkerder uitzien zonder mondkapje in de trein.
Nou, dan plaats je daar toch een selfie van, Teun?
Nee, dat kan niet.
Waarvan?
Ik kan niet zonder mondkapje in de trein gaan zitten.
Nee, maar goed, dan doe je het even buiten de trein.
Oh, oké.
Maar goed, volgens mij vonden mensen het ook wel een beetje een soort superheldachtig om met een mondkapje in de trein te zitten.
Ja.
En dat is een oeverloze reeks zelf. Dan heb ik nu een beetje met die vaccinatie.
En zou het ook een soort pedagogisch aspect hebben?
Ja, deze discussie heb ik thuis ook gevoerd. Deze discussie?
Ja.
Articuleer ik niet meer?
Nee.
Oké. Dan moet je me maar even helpen.
Laatst kwam ik thuis.
Ja.
En dan mijn dochter die luncht altijd met een groepje vriendinnen. Dan weer daar, dan weer daar. Zo rondom in een bepaalde cirkel rond de school. En toen hoorde ik die een meisje tegen een ander meisje zeggen... Ik versta je niet goed. Je moet beter articuleren.
Leuk.
Ja, de nieuwe generatie elite podcastmakers is al onderweg.
Wordt al gekweekt.
Ja.
Ja. Maar jouw dochter zelf articuleert zij? Want bij mij wordt er echt bijzonder weinig gearticuleerd.
Nee, het, volgens mij was het één meisje tegen een ander meisje van de groep.
Ja.
Ja.
Maar het articuleren is niet erg in zwang onder de tieners.
Nee, hè?
Nee.
Dat raakt uit.
Dat raakt uit. Maar goed, het heeft natuurlijk wel een soort normaliserend effect. Als je ziet dat iedereen zijn prikje gaat halen van... dat is gewoon wat je doet.
Ja.
Ja.
Maar...
Ik voel ook wel vinnige discussies met mensen over het halen van prikje.
Van mensen die daar tegen zijn.
Nou ja, je voelt bij mensen toch ook een soort reserve om het prikje te gaan... Of tenminste, er zijn mensen die ook wel een soort...
Het grappigste, ik zit zo in een bubbel... dat ik die mensen gewoon echt niet tegenkom.
Ja, ik heb daar best wel een halfoplopende discussie met iemand over gevoerd.
Bij wie dan? Ja, je hoeft geen naam te noemen, maar zijn het echt vrienden?
Ja, kennissen.
Ja?
Ja.
Ik zou dat toch...
Ja, maar dat is echt die hele prikjesituatie en die hele coronasituatie is echt wat de Brexit in Engeland was en Trump in Amerika. Dat kan je echt... dat kan je splijten.
Het grappige is, ik ken een... ik werk veel met een cameraman, Alexander.
Ja.
Hele leuke jongen, maar die kende dus heel veel... Want die zit... Deels ook een beetje, we komen hier straks denk ik nog wel een beetje op terug met Arie Baudet.
Ja.
Maar die zit ook een beetje in die spirituele hoek, maar tegelijk toch hele oké vent. Maar die merkte dus dat in deze hele coronatijd, dat daar zulke rare ideeën opkomen. Maar dat wordt dan ook, hij zat heel erg in Facebook. Toen zei hij, ja, ik heb vannacht 600 mensen ontvriend. En dat waren dus allemaal mensen die dus of rare ideeën hadden over corona. Maar dat ging dan ook op een gegeven moment ook gepaard met een soort antisemitisme, wereld, allerlei. Ja. Dus er is ook een hele rare ontstaan een rare verwevenheid tussen soort extreem rechts en het spirituele.
Ja, maar dat
en
is heel wonderlijk. Maar dat doet mij dus ook heel erg. Ik wil niet alles met de Tweede Wereldoorlog vergelijken. Ja. Maar dat doet mij ook heel erg aan een soort het Derde Rijk denken.
Ja.
Wat natuurlijk ook een soort rare spirituele meltingpot was van allerlei verschillende theorieën en gedachten en vegetariër en tegen Joden en noem maar op. En dat gaat dan bruisen en borrelen.
Ja, en
dan komt er iets heel idioots
uit. Er komt
een
hele enge bruine soep uit.
Hele enge bruine soep komt eruit. Ja. En die bruine soep is nu ook weer een beetje aan het borrelen.
En zo ken jij dus mensen die met wie je vinnige discussies voert over...
Nou, dat is meer in het liberale. Die vinden dus dat je heel liberaal moet zijn in hoever je moet gaan in mensen opleggen om een prikje.
Maar toch niet, dat moet toch ook? Ik bedoel, je moet niet mensen toch gaan
dwingen? Nee, dat
dwingen
vind ik ook steeds. Maar ik geloof dat heel veel mensen snappen niet, of die daar dringt niet echt door het idee van groepsimmuniteit.
Ja.
Dus die denken gewoon van, nou, als jij een prikje neemt, ben jij veilig. En als ik het niet wil nemen en het risico wil nemen, is dat mijn risico. Maar die snappen niet dat het gewoon, hoe hoger het percentage mensen dat een prikje neemt, hoe meer je die ziekte onder de duim krijgt, hoe minder mutaties er gaan komen en hoe minder die ziekte blijft doorwoekeren.
Ja.
Maar die denken gewoon van, het is een volstrekt individuele keuze om dat prikje te nemen en of je beschermd wil zijn. Terwijl het natuurlijk wel meer is dan dat.
Ja.
Maar dat is blijkbaar iets te abstract concept.
Maar tegelijkertijd denk ik ook, je zou dus kunnen zeggen, nou, het is dan heel nobel om je zo te laten fotograferen en dan op de Instagram te zetten. Tegelijkertijd haalt het die mensen natuurlijk toch totaal niet over de streep.
Nee, het haalt die mensen ook niet over de streep. Nee. En het is iets buutvrij.
Ik zal het niet doen dan.
Nou, of doe het wel.
Nee.
Ja, ik ben ook wel een zeikert, hè.
Ja, maar ik ben toch ook een zeikert? Ga je nou beweren dat ik geen zeikert ben?
Nee, maar jij bent misschien net een zeikert op andere gebieden.
Ja, maar ik
mijn gezeik is niet per se jouw gezeik.
Vind ik niet leuk. Ja, je zat nu gewoon ook te vissen naar een tegeltje. Ik hoor het gewoon, hè? Weet je wel?
Nee, dit zat te veel jouw tegel is mijn tegel.
Ja, maar goed. Maar in ieder geval...
Goed, die steelse blik die je meteen op Guusje werpt.
Ja.
Zo van, wordt dit een tegel? Ja, even checken.
Nou, het was ook steels met een beetje van nee, hè? Een ontkennend steelse blik. Maar in ieder geval... Ik heb ook een heel erg haat-liefde verhouding met de hele Instagram, hoor. Dus dat kijk mij nou zit er natuurlijk altijd.
Ja.
En daar is het ook, moet je heel erg oppassen tot hoe ver je gaat met dat kijk mij nou. En ik kan me voorstellen dat dit nou net een brug te ver is.
Ja, maar ik heb ook gewoon een soort ingebouwde weerzin voor mezelf.
Ja.
Voor mezelf tegen selfies.
Ja.
Dus met die blik bezie ik de wereld ook een beetje. Dus ik denk ook, ik moet ook gewoon niet zo zeiken.
Nee, maar
altijd.
We hadden het ook al een keer over het kiespotlood. En het is natuurlijk toch, een beetje, het heeft iets pijnlijks als je allemaal ongeveer op hetzelfde moment origineel bent.
Ja.
Dat is gewoon iets wat je niet wil zijn.
En hoe was jouw week, Teun?
Nou, Gijs, ja, ik had het natuurlijk weer. Oh ja, hier. Dit is heel grappig. Tenminste, ja, zo moet je nooit beginnen. Maar ik ben gevraagd...
Ik heb nu iets leuks. Ja, nee, ik ben gevraagd.
Ja, ik ben
ook een goede introductie. Ja. Het is heel grappig, dus ik ben gevraagd, ja.
Voor het tv-programma Steenrijk Straat Arm.
Echt?
Ja.
Wat is dat?
Ja, ken je dat niet?
Nee.
Dat is een soort ruilen, maar dan van hele arme mensen die gaan ruilen met hele rijke mensen.
Oh, wauw.
Maar de hele rijke mensen zijn normaal gesproken echt heel rijk.
Ja.
En dan ga je dus, dan moet je dus eerst bepalen wat je weekbudget is. Dus dan moet je dan een week, als rijk mens moet je dan een week voor €50 rondkomen.
Ja.
En die andere mensen, 1, 2, 3, 4... €8.000 deze week. Nou, en dan gaan ze naar een sterrenrestaurant en liggen ze in een jacuzzi. En dan gaan
weet je, als de vrogertjes even geen cent te makken.
Ja, maar dan...
Zo'n soort programma.
Maar dan was het dus altijd met normale mensen. Maar kennelijk hebben ze nu... Dit is of ik ben een normaal mens, of ze hebben het schema, het format veranderd.
Ja, ik denk dat ze het format hebben veranderd.
Ja. Maar dan, het grappige is, die titel zegt dus Steenrijk Straat Arm. In het programma ruilen twee gezinnen, de een vermogend, de ander minder daadkrachtig, een aantal weken van huis, weekbudget en leven. En er staat hier, je hoeft hiervoor zeker geen miljonair te zijn. We zoeken mensen die leven zonder geldzorgen, die een keer willen ervaren hoe het is als je met 50 tot 100 euro per week moet rondkomen. En die een ander gezin een mooie ervaring willen geven. Ja,
leuk.
Dat ga ik natuurlijk niet doen.
Waarom niet?
Nou ja, sowieso... mijn hele gezin is al sowieso ontzettend tegen natuurlijk. Die ziet, ja, jij zit, dit is ook, je zit hier me zo aan te kijken van, nou,
waarom?
Verwonderlijk. En mijn dochter zegt, ja, en dan wordt de hele tijd op school, word je dan nageroepen dat je zogenaamd steenrijk bent. Nou, goed punt. En bovendien hebben
maar
die...
Maar hoezo zogenaamd?
Nou, dat werd toch niet steenrijk? Wat ik je nou net vertel over... Al...
En dan... We zijn hier toch steenrijk allemaal, Tuin?
Ja, maar niet zo steenrijk als,
okay,
als dat...
Oké, okay, oké,
nee, wat... Ik zie altijd het volgende voor me. Meestal komen die mensen dan dus aanrijden. En dan staat er ergens zo'n kast van een huis, zo'n villa. Nou, en dan gaan die automatische hek gaat open. Mm-hmm. Gaat open mm-hmm. En dan zo'n hele lange oprijlaan. En dan zien ze het zwembad al liggen. En denken ze, ah, hier gaan... Ja. Komen ze hier aan, natuurlijk schitterend. Hij is in de Watergraafsmeer. Dan is het op 2 hoog. Moet ze een enorm lange trap op. Dan denk ze, nou, ze hebben wij weer, hoor. Wij zitten in Steenrijkstraat, arm gewoon in een...
Ja, in een bovenwoning. Weliswaar in de Watergraafsmeer. Maar goed, er is geen
zegt
zwembad.
Die mensen ook niks.
Nog een jacuzzi.
Precies.
Hey, en toen is het dan doen dat jij, zou ik zeggen, uit je gezin geplukt wordt... en het straatarme gezinshoofd in jouw gezin wordt geïmplanteerd?
Nee, je ruilt van het hele gezin.
Het hele gezin? Ja. Dus, oké, dus dan moeten je arme dochters moeten dan ook een week lang met weinig geld.
Rijke dochters.
Je arme rijke dochters moeten dan ook een week lang voor weinig
geld. Aan het eind komen ze dan bij elkaar. En dan was het voor die rijke mensen een enorm louterende ervaring... dat ze dan een keer van zo weinig geld rond moesten komen. En dan, maar wat het ook vaak is dat die rijke... Want ik kijk dit programma dus wel. Die rijke mensen die hebben vaak iets ontzettend belerends. Dus zonder te zeggen van het is ook wel een beetje je eigen schuld. Maar het is toch een beetje een soort... Want die gaan dan meteen, weet ik wat... Een buurtfeest organiseren in die arme wijk. En dan gaan ze met z'n allen barbecue. En dan gaan ze naar de markt en laten zien dat je ook voor heel weinig geld toch heel gezond eten op tafel.
Die gaan een hele ondernemerszin gaan ze ineens op dat arme gezin projecteren.
Ja. Maar ze moeten dus ook de activiteit, dat lijkt me dus ook heel zielig voor het steenarme gezin. Want wij doen helemaal geen activiteiten.
Nee.
Wij zitten gewoon op de bank gewoon televisie te kijken.
Of jullie gaan naar je buitenhuisje in Limburg.
Wat wel leuk is als zij dan een heel dik... Nou, deze week lees je een dik Duits boek. In het Duits.
Ja, en deze podcast opnemen ook. Dat zou je dan met die steenarme man zit.
Ja, dat is wel... Dat... En wat dus ook grappig is dat die arme mensen... doen bijna altijd iets aan liefdadigheid. Dus die gaan altijd een dag bejaarden wassen of weet wat...
Maar dat doen ze sowieso al? Of dat doen
ze,
soort...
nee, doen ze al. Ja, en dan moeten die rijke mensen dan ook doen. En ze vinden dat ontzettend louter. En die komen dan ook zo kwiek eruit van... Nou, dat was eigenlijk prima te doen. Hele goede ervaring.
Hey, en Tuin, heb je ook maar 1 seconde nagedacht... of je het misschien toch mee zou willen doen?
Nou, natuurlijk wel. Maar ik wist natuurlijk al meteen dat...
Dat het niet ging gebeuren.
Dat mijn hele gezin daar sowieso al tegen was.
Ja, maar je vindt het wel dus heel... Ja, heerlijk dat je hiervoor gevraagd bent.
Ja,
ja.
Eigenlijk is ook... Dat geldt voor bijna alles in het leven.
Maar waarom zouden ze bij jou terechtkomen hiervoor?
Ja, ik denk van ja, dit is nou eens een...
Dit moeten we van de keuken voor hebben.
Dat geld klotst tegen. Je moet je kijken, die dure pakken en die schitterende sportauto waar die in rondrijdt. Weet je dat ik ooit nog voor een interview had gezegd... Mijn lievelingsbezit of zo had ik gezegd mijn rode sportwagen.
Ja, misschien hadden ze dat gelezen.
Ja, hadden ze dat gelezen, ja.
Teun en Gijs. Teun, los van wat dit voor een week voor jou was.
En voor mij.
En voor...
nee.
En voor mij.
En voor jou.
Was dit toch ook wel de week van Arie Boomsma.
Ja.
Thierry Baudet.
Ja.
En Siewert van Linde.
Ja. En jij vindt ook dat die drie op een soort wonderlijke manier aan elkaar verbonden zijn.
Ja, niet eens wonderlijk, maar die zitten gevoelsmatig heel erg voor mij in dezelfde hoek.
Hetzelfde spectrum.
Hetzelfde spectrum. En ik heb nu ook ontdekt waarom dat in zit.
Oh.
Klassieke muziek. Het zijn mensen die de hele tijd hun hysterische liefde voor klassieke muziek aan het uiten zijn.
Kan jij dan even jouw anekdote vertellen?
Ja, ga ik even mijn anekdote. Nu moet ik dus zelf zeggen dat ik ook helemaal gek ben op klassieke muziek.
Ja, maar dat is dus wat anders.
Maar dat is anders dan de Arie Boomsma, Thierry Baudet en Siewert van Linde manier van klassieke muziek genieten.
En die jongen van de Lama's, die hoort daar eigenlijk ook bij.
Tijl.
Of niet?
Ja, maar die heeft niet ook nog allerlei ideologische... soort dingen over de wereld. Dus die hoort voor mij toch niet bij. Want dit zijn mensen die en zich de hele tijd zo politiek engageren... en heel druk zijn met klassieke muziek.
Ja,
ja, ik zat dus een keer in het Concertgebouw.
Ja.
Dit was voor mij het... Nou, het is best wel een paar jaar geleden, dus het was niet echt nodig... maar toch het definitief démasqué van Thierry Baudet voor mij. Ik zat in het Concertgebouw bij de 7e van Mahler... En ik zat op mijn favoriete plek, namelijk naast het orgel.
Achter het hekje?
Achter het hekje. Het was trouwens niet helemaal mijn favoriete plek, want ik zat op de tweede rij. Dan is het eigenlijk meteen een stuk minder. Maar
recht
was...
achter het hekje is het fijnste plekje.
Recht achter het hekje is het fijnste plekje, tegel. Nou, doe maar niet, want dan weet iedereen dat het fijnste plekje is. Daarachter is eigenlijk een rotplekje, maar het was de zevende van Mahler. Door het concertgebouw, orkest gedirigeerd door Marius Jansons. Dus ik wilde er sowieso heen. En dit was het enige stoeltje dat ik nog kon krijgen.
Ivo, kijk dus...
Kijk je dus recht in het snuffertje van de dirigent.
Ja.
En aan de andere kant van de trap, want dat is dus naast de trap waar de dirigent altijd afkomt, zat dus ook achter het orkest Thierry Baudet helemaal aan de zijkant van de rij, dus echt aan de trap. En het was een waanzinnige uitvoering van de zevende van Mahler. Mahler's moeilijkst doorgronde symfonie, maar dat had Marius Jansons fantastisch gedaan. Het orkest had heel mooi gespeeld. Marius Jansons is inmiddels dood, maar worstelde al jaren met zijn gezondheid. Dus je voelde aan alles van dit zou wel eens zijn laatste optreden in het concertgebouw
is
kunnen
zijn. Is iets met die hele oude dirigenten, hè?
Nou, hij was niet nee, echt
maar,
heel...
Maar die had breekbare.
Ja, dat breekbare. Ja. En hij had al heel veel hartklachten gehad. Hij was überhaupt als chef-dirigent vertrokken bij het Concertgebouworkest, omdat hij het met zijn gezondheid niet meer aankwam. Dus je voelde toen bij elk optreden van hem, en misschien, weet ik niet, nou, het zal niet zijn allerlaatste zeggen, maar je voelde van, dit hoort nog bij de enkele keer dat hij hier zal dirigeren. Het was een fantastisch concert geweest. Hij had gebogen en dan loop je natuurlijk de trap op weer achter die deuren en dan kom je nog een keer terug. Dat deed hij volgens mij niet eens, want hij liep maar één keer de trap op. En loopt die trap op en dan, ja, dan gaat iedereen staan en hem natuurlijk zo toeklappen. Behalve Thierry Baudet, die gewoon op zijn telefoon sms'jes had te versturen. Dan heb je toch niet echt gevoel voor de zaak.
Maar het is dus niet alleen de waardigheid, maar het is ook dat je helemaal niet voelt in wat voor moment je daar zit.
Blijkbaar.
Je wil gewoon niet die warmte en de liefde geven.
Of je snapt niet dat dat gepast is op dat moment.
Ja, ja, maar ja. Je snapt het niet en je voelt het niet.
Je voelt het niet.
En dat heeft dus Siewert ook.
Nou, ik weet niet of Siewert
heeft. Oh ja, maar Siewert...
Siewert zit geloof ik ook in de raad van bestuur van het concertgebouw. Veel. Dat is ook iemand die de hele tijd over klassieke muziek aan het miepen is.
Ja, en Arie dus ook.
En Arie heeft dus ook ooit samen met Thierry Baudet een boek geschreven over klassieke muziek. En uit die tijd zijn ze vrienden. Toen zijn ze volgens mij ook nog op tournee geweest door Nederland om het volk te vertellen over klassieke muziek. Nou, en nu, vele jaren later, had hij dan weer een podcast met Thierry Baudet.
Laten we Siewert verder liggen dan?
Ja, Siewert, wat moet je er nog over zeggen? Ja, ik vind het een irritant ventje.
Ja, en dat is dus, volgens mij vindt iedereen Siewert een irritant ventje.
Nou, dat weet ik niet.
Nee.
Of Rosanne Herzberger hem een irritant ventje vindt, dat weet ik bijvoorbeeld niet.
Oh nee, dat weet ik ook niet. Maar ik denk wel dat...
Die was hem op Twitter in ieder geval uitbundig aan het steunen.
Er komt veel los over de hele affaire Siewert, ook omdat mensen hem een irritant ventje vinden. Dat denk ik dat ook meespeelt.
Zou het?
Ja.
Maar dus je ziet dit ook als een soort persoonlijke afrekening wat er loskomt. Of ja, de gretigheid waarmee het omarmd wordt.
Dat denk ik wel. Dat je denkt, van, god, al die tijd al gewoon irritant ventje. En dan denk je, nu heeft hij dus toch zo'n grote misstap gemaakt.
Nu is er een stok om de hond mee te slaan. Ja, ja. En vind je dat dan eigenlijk ook niet helemaal correct?
Nou, ik vind het wel. Ik vind het heel begrijpelijk. Ik bedoel, ik wil die stok. Ik wil ook met die
stok. Ook meppen.
Ik wil ook meppen, ja. Dus ik snap het wel.
Ja.
Maar helemaal zuiver is het misschien niet.
Nee, precies. De gretigheid waarmee dat gebeurt is niet helemaal zuiver. Ja. Aan de andere kant is hij natuurlijk wel in zijn irritantheid. Heeft hij zo lopen tamboureren op het feit dat hij. Het gaat over de import van de mondkapjes. Op het dieptepunt van de coronacrisis. Waar hij zich toen tegenaan is gaan bemoeien. Heeft hij zo vaak lopen tamboureren op het feit dat dat allemaal om niet was en gratis en uit goedentierendheid en voor het zorgpersoneel. Dat maakt natuurlijk ook weer deel uit van zijn irritantheid.
Je moet eigenlijk, het is toch wel altijd verstandig om niet op de trom te tamboureren die gewoon...
Over je eigen goedheid.
Als dat gewoon ook niet klopt.
Zeker als het niet klopt, is
dat
het onverstandig.
Dat is toch heel dan...
Dat is gewoon het goede oude spreekwoord. Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt, haar wel.
Maar wij vinden toch uiteindelijk die hele... Die Arie en Baudet vinden we toch interessanter en leuker om over door te praten, toch?
Nou ja, er is iets meer over te zeggen. Omdat we hebben dat interview allebei beluisterd.
Ja, dat is met moeite.
Met enige moeite. Arie Boomsma kan niet interviewen.
Nee, hij kan niet interviewen en wil ook niet interviewen.
Nee, het is echt gewoon echt zo'n dominee.
Ja.
Het is echt zo'n dominee. Vond het mooi. Ja. Mooi hoe je dat zegt.
Ja, en het grappige is, want ik heb best vaak over Arie Boomsma gepraat met mensen. Ook in de KRO en CV-kringen.
Heb je veel over hem nagedacht? Af en toe wel eens eventjes.
Af en toe wel eens eventjes.
Hij passeert wel eens je gedachten.
Ja, ik zag dus vandaag weer een Instagram-post van hem, waar hij dan uitlegt hoe je dan fit kan blijven. En dan is er, ik geloof niet dat hij het zelf is, maar dan is iemand die helpt dan twee kinderen met schommelen door ze te duwen. En elke keer als die kinderen dan zeg maar, op het verste punt zijn, doet hij even een opdruk en dan duwt hij weer verder. Zeg, ja, zo kan je gewoon in het dagelijks leven gewoon doorsporten. Denk je, ja, dan ben je toch krankzinnig. Maar als je dat kind bent, als je dat kind bent, schaam je je toch dood als dat je vader is.
Ja, dan schaam je echt dood.
Jeetje, man.
Ja, al wat nou toch volgens mij de absolute prioriteit van kinderen is om geduwd te worden op een schommel, nou, maar, is mijn ervaring.
Maar heel dicht daarbij komt ook om je niet te veel te hoeven schamen voor je ouders.
Ja, hangt een beetje van de leeftijd af. Misschien als ze vier dat zijn. Toen begon dat al bij jou?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Maar goed, in ieder geval dat Arie Boomsma een sportieve afwijking heeft, dat kunnen we wel constateren.
Maar het gaat dus hierover dat iedereen die dus met Arie Boomsma heeft gewerkt en hem kent, zegt, ja, maar hij is echt zo. Hij is echt zo aardig. En dat, ik weet dus niet of ik het eigenlijk erger vind of minder erg dat hij echt zo is. Ja, als je denkt van nou, hij stelt zich gewoon altijd heel aardig op en dat hij weet ook dat dat goed werkt. Ja, dan kan ik eigenlijk ook wel een soort waardering voor opbrengen. Maar als iemand gewoon intrinsiek, ik moet toch dat woord maar weer even gebruiken.
Ja, zo gebruik is, het maar.
Ja, zo is zo altijd zo warm en aardig. En daardoor ook geen enkel, dat blijkt dan wel uit deze podcast, geen enkel oordelingsvermogen heeft.
Ja.
Ja, dan...
ja, dat is niet helemaal waar. Want hij is natuurlijk heet het met over wat betreft homo-haat.
Ja.
En bijvoorbeeld die mannen van de Football Insight, die volgens hem racistisch waren en homo-haat bedreven. Daar had hij daar wel heel veel oordeel
maar
over.
Maar misschien, ja, hij heeft wel oordeel. Maar heeft hij ook, hoe heet dat, oordelingsvermogen, beoordelingsvermogen, hoe heet dat?
Ja,
ik zou een soort
beoordelingsvermogen is weer, dat heeft een iets andere connotatie
daarom, natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat ik denk dat hij alles ziet in het spectrum van de aardigheid. Dus hij vindt Thierry Baudet aardig.
Aardig.
Ja. En daarmee wuift hij alle politiek. Hij heeft ook ongeveer 20 keer gezet. Oh, ik had me voorgenomen niet over
politiek te praten.
Nou, denk ik, nou, dan ga dan niet naar Thierry Baudet. Vind ik al eigenlijk een soort raar. En hij vindt die mannen van Football Insight vindt hij niet aardig. Want die zijn grof, ja. Die maken. En dan vallen ze buiten zijn spectrum. En dan vindt hij het niet oké. Okay. En als hij iemand wel aardig vindt, dan denk je van ja, dat is beeldvorming. Zo bedoelen ze het niet.
Ja, zou dat het zijn? Het deed me ook een heel erg klein beetje denken aan mijn eigen interview met Quincy Gario. Namelijk dat je heel erg met een vooropgezet idee een interview ingaat. Namelijk, ik ga niet ruzie maken en ik laat me niet de tent uitlokken. En dat je vervolgens eigenlijk
met boter en suiker wordt ingepakt.
Met boter en suiker wordt ingemaakt. Dat je, ja, had dan af en toe even je mond opengetrokken. Ja, maar wel, Arie, volgens mij om een of andere reden dus. Omdat Thierry Baudet wel eens een gedicht heeft gelezen. En ook van klassieke muziek houdt. Het stellige idee had dat hij de wereld moest laten merken dat hij echt geen racist was of zo. Had het ook de hele tijd over dat het een frame was. Dat hij
en de beeldvorming.
De beeldvorming, waarom wilden mensen hem toch in een hoekje duwen?
En je had ook nare mensen om je heen, zoals Annabel Nanninga. Dus
ja, echt zo van, ja, daar moet je je niet mee inlaten. Ja. Maar Thierry Baudet zelf,
ja,
Annabel Nanninga van het Barlees Gymnasium.
Precies.
Ja.
En maar het is ook zo, dan zei dus dan er is dus, want dat met dat klassieke muziek, dat is dat een heel goed punt van jou. Want dat hangt dus, je hebt dus klassieke muziek en je hebt de gedichten.
Ja.
En er wordt dus eigenlijk de indruk gewekt. En dat is natuurlijk een ontzettend puberaal idee. En ik vind dat Forum sowieso een ontzettend puberale partij.
Zeker,
eigenlijk.
Zeker, absoluut.
Een partij van rukkertjes in net niet goed zittende pakken.
Ja.
En stropdassen. En het is toch het idee dat als jij dus gedichten leest en naar klassieke muziek luistert, dan ben je verheven en kan je eigenlijk al niet echt slecht zijn.
Nee.
En dan waar je dus dat aan merkt, is dan zegt dus Thierry Baudet, wat heb je dan gisteren? Ja, ten eerste, de podcast ging over
rituelen. Ja, en die had Thierry Baudet niet.
Nou, zou ik zeggen, nou, dan gaan we iemand anders vragen.
Ja.
Toch? Dat is toch heel gek. Ja, we hebben vandaag een podcast over sport.
Met Gijs Groenteman.
Met Gijs Groenteman.
Ja, ik sport niet.
Nee, ik sport niet. Ja. En dan zou je ook nog eens niet van sport houden.
Ja.
Dat bestaat ook nog. Dus dat, nou, dan vragen we toch iemand anders. Nee hoor, maar oké, je houdt niet van, maar hou je wel van Franse kaas? Nou, en dan zegt Thierry, wat heb je gisteravond? Ja, ik zat toch even in Rielke te lezen.
Reinhard Maria Rielke.
Nou, daar wil ik dus op. Dus dat is precies wat ik wilde zeggen. Want hij zegt dus Rielke. En dan is het dus dan kom je dus in een soort rare pseudo-elitaire pochwedstrijd dat hij dan niet kan laten liggen Rielke, maar dan moet hij zeggen Reiner Maria Rielke.
Ja.
Want dan weet hij van, ja, zie je, ik weet ook wel wie het is.
Ja.
En, en dan wordt dus het idee gewekt, als je dus van poëzie houdt...
Dan zit het wel snor.
Dan kan je eigenlijk, terwijl... En nu ga ik, even een disclaimer, dit is geen vergelijking... Maar er werd altijd gezegd dat die nazi's, die hielden ook zo ontzettend van klassieke muziek.
Zeker.
Hè? Hoe kan het nou dat iemand die aan de ene kant zoveel joden vermoord... toch gewoon s'avonds heerlijk naar...
En ze hadden joden onder hun beste vrienden.
Van Wagner naar Wagner zitten luisteren. Of zelfs Mahler.
Absoluut.
Ja. Ja, dus het is een raar idee dat als je van de hogere kunst houdt... dat je dan niet gewoon ook een verdorven mens kan zijn. En toen appt wij elkaar over het Knut Hansen-fragment.
Ja, het gesprek voltrok zich in opperbeste stemming. Ze zaten paté te eten.
Cornichon.
En kazen. De schitterende Franse zuren, zoals Arie de cornichons noemde.
Ik noem de cornichon augurk.
Zeker.
Daar begint het al mee.
Dus aan de ene kant van het spectrum heb je augurk... aan de andere kant van het spectrum heb je schitterende Franse zuren. Ze dronken champagne van een klein Frans huis.
Ja.
Nou, en het was heel gezellig. En hoe was Thierry toch in dat frame terechtgekomen? En hij was toch de minst... Thierry ging zelf betoogd dat hij de minst racistische mens was... die je ooit zou kunnen tegenkomen.
Ja.
En nou, het was allemaal fantastisch. En op een gegeven moment, nou, Arie dus zei... hoe ben je in dat frame terechtgekomen... en hoe hou je het toch allemaal vol, want het is zo druk.
Arie vond het toch, wilde het vooral weten... hoe houdt Thierry maar vol... met al die mensen die zo tegen hem zijn. En zo druk.
En het is ook in campagnetijd opgenomen... waarom het nu pas online is gezet, snap ik eerlijk gezegd ook niet. Maar goed, dan moest hij weer campagne... en dan moest hij met simpele Friese boeren op de foto... en dan moest hij...
Gewoon Nederland mag zijn.
Ja, dat soort sentimenten, dat moest Thierry dan heel erg verdedigen voor al die mensen. Ja. En het was heel gezellig en ze waren het allemaal reuze met elkaar eens. Alhoewel Arie dus eigenlijk steeds in theorie zei dat hij de wereld heel anders zag. Maar waar dat dan precies uit bleek, dat is ons verder niet duidelijk geworden.
Nee, want Arie had zich ook een keer positief uitgelaten over vluchtelingen. En toen had Thierry daar helemaal niks naars over gezegd. Dus toen dacht hij, die man die kan niet fout zijn.
Ja, en toen was er toch iets gevaren in Arie... dat hij dacht, ik moet misschien met een heel klein puntje van kritiek komen.
Ja.
Dus toen zei hij van, ja, het is met onze vriendschap... net zoiets als dat je toch ook schrijvers kan lezen... die fout waren in de oorlog, Knut Hansen... en die kan je dan toch heel goed vinden. Dus je hoeft eigenlijk met de ideologie van een schrijver... hoef je niet ook meteen zijn werk te verwerpen... Ja. En,
wil ik nog heel even één klein tussendoor. Hou even vast, want toen zei Thierry Baudet Knut Hansen, die ken
Wie
ik
is
niet.
Dat?
En toen zei Arie Boomsma, ja, van honger en zo. Terwijl iedereen weet, als iemand iets weet van Knut Hansen, is het gewoon Knut Hansen, titel honger. Allemaal verder natuurlijk niet gelezen, maar we weten allemaal Knut Hansen,
schitterende
honger,
boeken.
Nobelprijswinnaar, honger.
Ja.
Verder weten we er niks van. Maar dan zeg ik, ja, honger en zo. Ik zou wel eens weten, Arie, wat is dan die en zo? Noem nog eens drie titels.
Zo, precies. Ja. Nou, touché.
Ja.
En maar goed, eigenlijk impliceerde Arie daarmee van... ik vind je fout, Thierry, ik kan je alsnog een aardige jongen vinden.
Ja.
Wat ik dan ook een hele laffe manier vind om dat punt ineens te gaan maken.
Ja.
Via de band en op een heel raar moment in het gesprek. En vanaf dat moment was het net of er een soort wolk voor de zon schoof. En was de hele sfeer in het gesprek
sloeg. Maar toen ging Thierry Baudet zeggen van ja, maar dat goed fout, daar kan ik gewoon ook niet zoveel.
Nee, goed fout, daar geloofde hij helemaal niet in. Hij kon het eens zijn met mensen of oneens, maar goed of fout, dat bestond dan volgens hem niet. Op een gegeven moment ging Arie Boomsma wat zeggen. Toen ging Thierry er doorheen roepen van neem nog een kaasje of hier wil je nog wat Frans zuur of een stukje paté.
Dus die laffe manier, die werd door Thierry Baudet wel aangevoeld.
Het werd wel aangevoeld en gezellig is het daarna niet meer geworden. En toen op een gegeven moment ging Arie ook als soort afronding van het gesprek... dan ja, hun vriendschap zitten wegen. En was het zo van, ja, als mensen dan aan mij vragen... ik probeer hem steeds na te doen. Ik word zo gek van dat ongelooflijk ethische stemgeluid van hem. Als mensen aan mij vragen van, Thierry, wat heb je toch met hem? Zeg ik
het lijkt werkelijk helemaal
nergens. Nee, helemaal niet, maar het is... Oh, die gast, ik hem zo hier dan... Het was dan een oude vriend, ook wel een beetje een ex-vriend... En dat beaamde Thierry dan volledig. Het was eigenlijk wel voorbij de vriendschap.
Maar vind je dat toch dat Arie Thierry wel weer even een beetje op het schild heeft gehezen hiermee?
Veel te veel, vind ik. Ja. Absoluut. Ik bedoel, hij heeft hem op geen enkele manier geconfronteerd met iets. Het ging alleen maar over dat hele vage idee van vriendschap. En verder heeft hij toch wel zitten suggereren dat het een frame
maar
is.
Hoe kan hij dat nou denken?
Ik weet het niet wat dat in dat hem is gevaren. Wat denk jij?
Ja, ik denk dus dat...
Dat hij alles in het aardig, niet aardig perspectief
ik vind
zit.
Hij denkt gewoon, ik vond dit altijd een leuke jongen.
Ja.
We konden het goed vinden. We hebben samen naar de meest
schitterende klassieke muziek geluisterd. En gedichten gelezen.
Dus zo iemand, die kan gewoon niet...
Ja.
Die kan niet fout zijn.
Ja, het is wel een fascinerend... ik vind het toch wel een fascinerend...
Kan je nog één keer...
fascinerende interactie. Moet ik weer die stem nadoen?
Nee, alsjeblieft niet zeggen, zou ik bijna zeggen. Maar kan je nog één keer... Ik wil toch een keer daar die vergelijken met die Quincy Cario.
Ja.
Want vind je ten eerste dat je kan zeggen... Kijk, tuurlijk, je kan een voornemen doen om het op een bepaalde manier gezellig te houden.
Ja.
Maar vind je dat je kan zeggen... Vind je dat je kan zeggen, ik ga het niet over politiek hebben als je Baudet gaat interviewen?
Ik vind dat je het erover kan... Ik vind dat je dat zeker kan voornemen.
Maar waarom zou je dat doen?
Nou, dat is onnodig, maar op zich vind ik het recht... Kijk, je kan ook zeggen van... Ik ga Femke Halsema over haar lievelingsmuziek interviewen. Dat mag op zich, vind ik. En dan hoef je het ook niet over politiek te... Maar het probleem is dat het eigenlijk wel de hele tijd over politiek ging. En dat er dan gezegd werd dat het niet over politiek ging. Dus het ging over politiek in de zin dat het alsmaar was van... Racisme
frame.
Is een frame en hij wil Nederlanders het gevoel geven dat ze ook weer naar het oude Nederland mogen verlangen. En dus het ging eigenlijk, het was de hele een soort zuiveren van Thierry Baudet. En dan werd er gezegd dat het niet over politiek ging.
Hij
mag van mij best over kunst en literatuur praten. Ja, ik hoef het allemaal niet te horen. Maar dan moet het ook daar echt over gaan.
Ja, maar ik vind dat, ik vraag me dat toch zelfs af of je dat moet doen.
Nou ja, kijk, ik zou dat niet doen.
Ik vond dat... Je kan natuurlijk een uur iemand interviewen... en dan het hele leven en gedachtenwereld doornemen... En dan dus ook de politiek. Maar dan zeg van, nou, ik neem me echt voor om daar nou juist niet over te hebben. Terwijl het iemand is die...
Die zo in het brandpunt van de politieke wereld staat.
Ja.
Ja,
daarmee eigenlijk ook als je... Dus je witwast iemand... Op deze manier, zoals ik nu heb gedaan, nog erger. Maar als je zegt, we gaan het niet over politiek hebben... je doet het ook helemaal niet. Dan doe je dat eigenlijk ook al. Ik zag Arie ook al wel weer een positie innemen... in de nieuwe wereldorde onder leiding van Thierry Baudet.
Ja, zeker. Ook omdat hij toch ook met dat hele... Het gek is dat hij... Ook hier zit weer die dodelijke coronamix zit hierin.
Ja.
En volgens mij is Arie zo boos dat de sportscholen dicht moesten... Dat hij dan ook toch een beetje in het hele anti-corona-maatregelenkamp terecht is gekomen.
Dat is natuurlijk de,
en daar vindt hij Thierry natuurlijk aan zijn zijde.
Dat is natuurlijk het briljante van de campagne van Forum voor Democratie geweest. Ze hebben gedacht van, nou, we laten nu al die andere prietpraat... laten we nu gewoon weer even links liggen. En we richten ons helemaal op dat Nederland op slot zit. En dat we
onze vrijheden kwijt zijn.
En natuurlijk, als gefrustreerde sportschoolhouder... is hij daar...
Wat Arie Boomsma toch ten diepste is.
Ja, nou, in ieder geval zolang die sportscholen dicht zijn, is hij natuurlijk, denkt hij van, ja, deze man die kan in ieder geval wat voor me betekenen.
Ja.
En daar komt dan bij waar we het eerder over hadden, dat soort spirituele, dat heeft wat... Arie Boomsma, want ik had nog een dingetje gelezen van zijn Instagram, dat er een of andere acteur, Hugh Jackman of zoiets, ja, ik ken al die mensen niet, maar die schreef dan elke dag, voordat hij aan de dag begon, ging hij een half uur in zijn dagboek schrijven wat hij die dag ging meemaken. Maar in de verleden tijd alsof hij het al had meegemaakt. En dat is een soort vorm van visualisatie. En als je dat dan doet, dan zie je dat je ook toch meer successen kan bereiken. En dat was toch een tip van Arie aan ons.
Ja.
Dus hij zit ook een beetje in de wappiehoek. Nou, dan heb je dus de wappiehoek.
Maar wacht even, is dit de wappiehoek?
Natuurlijk.
Als je visualiseert wat je die dag wil bereiken... Ik vind dat gewoon van die domme managers praat.
Ja, maar de domme managers praat... Er is een dunne lijn tussen de domme managers praat en de wappiehoek.
Ja, dat is wel het wonderlijke van deze tijd. Dat, er allerlei dunne lijnen blijken te staan... waarvan je eigenlijk helemaal niet wist dat dat dunne lijnen waren.
Ja, en dat kan dus als jij het hebt over die dodelijke mix... die uiteindigt in een bruine soep.
Ja.
Daar zou zomaar Arie opeens toch een rol in kunnen spelen.
Ja. Het is wel het is een nieuwe wereldorde waar ik me niet per se op verheug.
Nee,
vooral omdat Thierry Baudet zo ging aankondigen dat hij allemaal scholen en universiteiten zelf wilde gaan oprichten.
En hij keert zich ook tegen de Entente te Kunst, hè?
Zeker. Dat is natuurlijk al, ik bedoel, het is een beroemde reden van hem over moderne architectuur.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, goed.
Arie en Thierry, we houden ze in de gaten, hè?
Arie Baudet, jullie zijn nog niet van ons af.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Tuin, waar ik een zuivere liefde voor voel...
Is voor je moeder?
Voor mijn moeder, ja. In de eerste plaats. Ja. En voor de koffiejongens.
Ja, de koffiejongens. Oh ja, natuurlijk. Dat was natuurlijk ook gewoon het dingetje van de reclame.
Zeker.
Ja.
Dan weet je.
Ja.
Dan komen de koffiejongens.
Ja.
Wist jij, Tuin,
nee,
dat het nog nooit zo makkelijk is geweest om iets te doen voor een beter milieu en nog nooit zo lekker als... sinds de koffiejongens bestaan.
Nee, dat wist ik niet.
Nee, hè?
Nee.
Want het zijn biologisch afbreekbare koffiecups...
Ja.
In, op dit moment, 5 heerlijke smaken.
Hè, maar wacht eventjes, Gijs. Ik hoor de hele tijd een soort 6e heerlijke smaak in de lucht hangen. Maar waar blijft die nou?
Dat is met de koffiejongens.
Ja.
Het tintelt en het bruist.
Ja.
En op een gegeven moment komt er wel weer een heerlijke smaak uit de lucht vallen.
En dan een heerlijk bruin sap in de koffiebeker.
Maar tot dit moment doen we het met 5 heerlijke smaken bij de koffiejongens.
En als je dan
in sympathieke cups.
En als jij die
sympathiek gekleurde cups ook trouwens. Ik vind het esthetische cupjes.
Ik hou van esthetische cupjes.
Gek op.
Ja. En uit wat voor soort beker drink jij dan die koffie, Gijs? Even tussendoor.
Gewoon een favoriete beker van mij.
Hoe ziet het randje eruit dan?
Niet te dik.
Ik ben als het randje te dun is, ben ik altijd bang...
Dat je lipje brandt.
Nee, dat ik een kapot bijt.
Echt waar?
Ja.
Maar bijt je dan in je beker?
Ik bijt in alles, Gijs.
Hey, en Tuin, al het verpakkingsmateriaal... Ja,
dat karton, hè?
FSC gecertificeerd?
Oh, dat is goed. Dat is goed.
Ja?
Ja, dat betekent dat uit een duurzame bron is.
Oh, mooi. Want de bomen die gebruikt worden om het karton mee te maken... worden duurzaam beheerd.
Ja, dat zeg ik.
Dat zeg je toch?
Ja,
ja. En voor elke gekapte boom wordt er ook weer een teruggeplant.
Meteen gewoon. Je zo voep, en een plant.
Meteen ernaast. Ja.
Nou, wat goed zeg. Hé, hey, maar... Het is natuurlijk altijd mooi, dat duurzame planten en zo... Maar ik zie toch, wat ik toch wel vaak zie gebeuren... dan wordt zo'n boom wordt dan dus gekapt. Maar dat gebeurt dan niet altijd met respect voor mensen en dieren... die afhankelijk zijn van dat bos.
Maar dan ken je de koffiejongens nog niet.
Nee?
Nee. Zij doen dat allemaal met respect voor mensen en dieren... die afhankelijk zijn van het bos.
Oh, wat heerlijk. Ja. Ik stel me zo voor dat elk eekhoorntje wordt eerst even uit zo'n boom gehaald... krijgt een klein knuffeltje en wordt dan gewoon weer in een boom daarnaast... die niet gekapt wordt gezet.
Zeker.
Dat zijn de koffiejongens.
Ja, of eventjes op de grond gezet en dan in het meteen vers geplante nieuwe boompje gezet.
Ja, maar zou dat niet een beetje een klein boom... Ik denk dat zo'n eekhoorn, die wil toch een iets groot...
Ja, dat is waar.
Ja, wat dat betreft is een eekhoorn ook niet snel tevreden.
Maar mijn kernwoorden voor de koffiejongens zijn altijd... duurzaam tot op de deurmat.
Dus tot op jou eigenlijk. Ja. Gijs, noem mij eens een Nederlander.
Corrie Konings.
Ja, ik zat zelf aan Max Havelaar te denken. Maar ja, dat is eigenlijk maar meer een romanfiguur. Dus Corrie Konings, daar doe ik het mee. Nou, Corrie Konings, dan krijg je 5 euro korting op je eerste bestelling met de code Teun en Gijs.
Teun en Gijs?
Teun en Gijs.
Wat een leuke code.
Ja, hè?
Ja, dus je gaat naar de site van de koffiejongens.
Net als onze namen.
Oh ja, verdomd, zo heten wij. Ja. Ik dacht dat het van de leesplank was.
Oh ja.
Dus je gaat naar de site van de koffiejongens.
Ja.
Je neemt zo'n heerlijk abonnementje.
Ja.
Die 5 heerlijke smaken, die duurzame cups.
Dus eigenlijk 1 euro korting per smaak.
5 euro korting op je eerste bestelling met de code Teun en Gijs.
Aan elkaar.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
En wat ik wel pittig vond, is we hadden dus die hele kwestie opgegooid over of we de slappe lach nog in onze uitzendingen moesten
slappe
houden.
Slappe lach media.
Slappe lach media. Kijk, dat we hem niet meer hebben, dat is uitgesloten, want die krijgen we gewoon.
Ja.
Daar helpt geen lieve moedertje aan. Maar je kan hem eruit knippen natuurlijk. Daar kan je voor kiezen.
Er zijn mensen die zeggen, leef volgens de blauwe knoop, dan wordt de kans op de slappe lach al minder. Zijn mensen willen gewoon dat er alcohol wordt gedronken.
Ik denk dat die slappe lach helemaal niet per se samenhangt met die alcohol.
Dat denken mensen wel.
Ik heb in mijn leven zo vaak de slappe lach om jou gehad in broodnuchtere staat.
Ja, dat is waar.
Dat is echt helemaal niks alcoholisch aan. Maar wat je dan krijgt is dat mensen gewoon met een absolute stelligheid gaan zeggen van... het is triest en kinderachtig als jullie de slappe lach hebben. En aan de andere kant van het spectrum... er is niks leukers dan een uitzending met de slappe lach. Kan het niet de hele uitzending lang duren?
Nou moet ik wel zeggen dat die laatste categorie, de mensen die het leuk vinden, veel groter is dan de mensen die het triest vinden.
Ja, maar ik denk toch een beetje, wat moet je dan? En ook denk ik dan van, dit is dus eigenlijk de dood in de bot van het dood in de pot van het maakproces.
Dood in de pot van het maakproces.
Exact dat. Ja, ja. Lekkere flow, Tuin.
Ja, dank u.
Dood in de pot van het maakproces.
Dood in de pot van het maakproces.
Dat je iedereen zijn licht daarover laat schijnen. En dat is erger nog dat we onze oren daarnaar zouden laten
hangen.
Maar
waren we dat van plan?
Ik wilde
de temperatuur van het water even voelen.
Ik wou het toch even als optie poneren.
Ja.
Van, moet je nou als maker je oren laten hangen?
Dat kan niet. Ja, nee.
Het kan wel.
Ja, het kan wel, maar dat is een heilloze... punt 1 was dus, stel dat nou 100% zou zeggen, we zijn voor de slappe lach. Dan nog had dat eigenlijk voor het maakproces niet moeten uitmaken.
Nee.
Want als wij nou zouden zeggen, we willen nu 10 afleveringen maken in bittere ernst. Dan moeten wij dat doen.
Nou, tot die keiharde conclusie ben ik gewoon. Maar trok iedereen die conclusie maar in het leven?
We
hebben van de NPO te denken.
We hebben toch. Ik heb je toch ooit wel eens verteld over de man met de FC Groningen sjaal.
De kijkcijfer-expert van de NPO.
Ja, God hebben zijn ziel.
Ja.
Maar dat die dus dan echt op secondenniveau kon zien wanneer de mensen wegzepten en wanneer niet. En dat als je dan een totaal shot had, dan dachten mensen allemaal dat het afgelopen was. Nou, als je daar dan allemaal naar... Ja, dan krijg je een heel raar fabrieksmatig product.
Ja, maar ik werd er ook een beetje onrustig van. Van dat hele, al die meningen die op ons afgegooid... Dat heb jij dan weer helemaal niet.
Nou, ja, ik heb...
Zal jou echt aan je spreekwoordelijke reet roesten.
Nou, ik had niet het idee dat ik daar enige conclusie aan ging verbinden.
Okay.
Dat niet.
Dat vind ik wel krachtig van je.
Ja, het is meer... Ik word er onrustig van dat mensen überhaupt meningen hierover hebben. Maar ja. Het heeft geen invloed op...
Dat je ook vervolgens denkt van, dan moeten we het ook maar een beetje zus of zo gaan doen.
Kijk, ik zal eens even heel ostentatief kijken.
Je gouden bril opzetten.
Mijn gouden bril, ja. Daar waren de mensen ook zo tegen. En jij ook. Dat was de eerste poll hier in deze podcast.
Ja.
Dat iedereen zo tegen, op de zeer gemanipuleerde poll. Maar dan nog...
En toen werd je juist heel tegendraads, werd je daarvan.
Ja, nou, ik heb als het over mijn uiterlijk gaat, ben ik wel onzeker als het publiek het erover uitlaat. Dus wij zeggen dus, de democratie in het maakproces werkt niet.
Ja.
Dat zeg je eigenlijk.
Dat is mijn conclusie.
En ik lees hier ook een zinnetje van jou, Gijs. Dat vind ik, ja. Jij zegt eigenlijk, mijn meningen zijn feiten, zeg jij eigenlijk.
Ja.
De waarheid bestaat niet, behalve de waarheid van de maker. En ik vind het ook al zo, het woord...
Schitterend.
Ja, het is heel schitterend.
Ja.
Wat ik ook grappig vind, is dat jij het woord de maker, of de woorden de maker, vind ik echt een woord van de VPRO uit de jaren nul.
Ja, en nou, daar kom ik ook uit.
Ja, wij zijn de omroep van de makers. Nou is het VPRO inmiddels ook al niet meer. We zijn inmiddels allemaal de omroepen van de netmanagers. Gaan we het de andere keer wel eens over hebben.
Zeker.
Maar de maker, dat geeft een heel erg soort pretentie toch ook, hè?
Ja.
Terwijl wij zijn het, ja, de maker.
Ja, maar dat is dus juist ook precies de pretentie die ik hiermee uit wil
stralen. Ja, maar alleen vind je dat wij hier ook met deze podcast makers, zou je ons makers noemen?
Nou, dat vind ik natuurlijk niet, nee. Maar dat vind ik eigenlijk wel, als je begrijpt wat ik bedoel.
Okay,
snap je het?
Dat vind ik natuurlijk niet, maar dat vind ik eigenlijk wel, als je begrijpt wat ik bedoel. Snap je het? Mooi tegeltje. Gijs, ik wil nog even door, want we hebben ook een poll gehouden over jouw moeder.
Ja.
Hè, eigenlijk van, willen jullie dat Hanneke stopt of willen jullie dat Hanneke doorgaat?
Een pro forma poll.
Een pro forma poll, ja. En de uitslag was 99-1.
Ja, en die 1% was door mensen gevormd die per ongeluk op nee hadden gedrukt.
Behalve 1 of 2 mensen die zeggen, ik vond het echt niks aan.
En die daar weer ostentatief hun excuses voor gingen aanbieden, als ze per ongeluk hadden.
Nee, maar er waren ook een paar, was er voor in ieder geval 1 iemand die echt...
Die zei van, dit mag eruit.
Dit mag eruit, ja.
Oké. Okay.
Hallo.
Hallo, mam.
Hey.
Hallo, jongens.
Hallo, mam.
Hanneke, je neemt op.
Ja, maar je klinkt ook een beetje bedrukt. Oh, nee, toch niet.
Hanneke, ik ben echt... Ik was zo bang dat je niet meer op zou nemen. Je hebt toch vorige keer min of meer gezegd dat het de laatste was? Ja, Gijs, die neemt dat al met een korrel zout. Maar ik zat echt in de piepzak.
Ik ken mijn moeder langer dan
en
vandaag.
En ook toen ik het allemaal nog terugluisterde, snapte ik jou ook wel. Ik vond dat wij toch eigenlijk op een onsympathieke manier door jou heen walste, over jou heen walste. En Gijs is het er misschien niet mee eens, maar ik wil er toch graag mijn excuses voor aanbieden. Ik vond dat, ja, dat we te ver gingen.
Dat is nu al 60 jaar aan de gang, nou 70 jaar aan de gang.
Nou nee, want Gijs...
70 jaar, ik ben 47 jaar.
Ja.
Hè?
Ik ben 47
oh,
jaar.
Ja, oh ja, ja, oh nee, ik dacht mijn hele leven.
Ja. Ja.
Oké, okay, okay. Maar goed, het is dus, laten we zeggen, zeker bijna 40 jaar aan de gang.
Ja.
Dat over mij heen walsen.
Ja, en het is te laat voor excuses.
En elke nieuwe generatie walst met heel veel plezier over mij heen.
Ja, want jij zei ook vroeger altijd tegen mij van... Oh, ik verheug me zo op dat jouw kinderen jou zo aan het uitlachen zijn.
En dat zijn ze.
En dat zijn ze nu. Maar ik moet zeggen, ik vind het heerlijk. Ik vind eigenlijk bijna niks leukers dan uitgelachen worden door mijn eigen kinderen.
Ja, het rare is met jou dat je hebt in principe hele lange tenen.
Ja.
Behalve bij de beledigingen van je kinderen.
Ja, dat vind ik verrukkelijk.
Die vinden je dik, die vinden je belachelijk.
Oud en stom.
Oud en stom en je laat te veel boeren en nou ja, enfin, alles.
Alles
en
niet goed.
En dan zit je ontzettend te schudden van het lachen.
Ja, maar heb jij dat niet, Teun, dat je het heerlijk vindt om door je kinderen uitgelachen te worden?
Ja, dat is, heeft wel iets lekkers, ja. Maar ook omdat je toch denkt van ja, ik heb ze toch iets goeds bijgebracht, dat ze dit kunnen.
Ja,
ja nee, maar ik heb dat zelf eigenlijk ook met jullie, hoor. Omdat je voelt dat er ergens toch een vonk van sympathie is.
Nou, een vonk liefde van sympathie, een vonk van diepe liefde.
Nou, en
die lag ik net zoals Maxima bij de Lucky.
Maar die vonk van diepe liefde, die hebben onze luisteraars dus zeker ook voor jou. Het is eigenlijk bijna pijnlijk voor ons hoe wij toch een soort bijprogramma van jouw show worden gezien hier, Hanneke.
Ja, ik snap dat zelf ook helemaal niet hoor, jongens.
We hadden dus een poll georganiseerd over nou, of je moest blijven of niet. Nou, dat was natuurlijk uiteraard 99% tegen 1%. En die 1% bestond voornamelijk uit mensen die per ongeluk op nee hadden gedrukt. En daar dan weer omstandig hun excuses.
Maar misschien waren er dan ook mensen die per ongeluk op ja hebben gestemd.
Was er ook nog een tegeltje met jouw uitspraak. En daar gingen mensen in de reacties ook weer heel omstandig zitten zeggen dat je moest blijven.
Bovendien is dat het meest populaire tegeltje uit de geschiedenis van deze podcast.
Sowieso, ja, de meest gelikte bericht sowieso uit de geschiedenis van deze podcast.
Ja.
Dus ja, je populariteit is enorm, maar ook dat het een beetje beledigend werd voor ons.
Voor ons, je niet, ja. Ik kreeg er een naar gevoel van. Ja. Ja.
Oh ja,
ja, leuk voor jou, maar kijk, het is wel zo er een mogelijkheid is om jaloers te zijn, dan pak ik die.
En die heb je bij deze gepakt.
Maar ik geloof niet in mijn areaal. Ik bedoel, ik geloof
je niet in jouw areaal, Hanneke?
Nee, ik geloof niet, Teun. Jouw jaloezie-sensoren staan heel scherp afgesteld.
Ja, zeker.
Dat heb ik begrepen uit de podcast.
Ja, die staan ongeveer, als trouw luisteraar.
Die liggen dat recht langs die lange tenen van Gijs.
Maar ik geloof dat ik daar buiten val voor jou. Zo serieus neem je mij nou ook weer niet.
Ja, het gek is, ik hoef mensen überhaupt helemaal niet serieus te nemen om jaloers op ze te zijn.
Jawel, nou ja.
Nee, maar ik denk dat het komt.
Ik ben een buitencategorie.
Het is nu in de categorie van onze podcast.
Ja, maar ik geloof dat het toch komt, dat je ook wel eens hebt gezegd dat Bassie / Hanneke / mijn moeder al, zou ik zeggen, een radiostem...
/ mevrouw Groenteman.
/ mevrouw Groenteman al een radio-icoon uit jouw jeugd is.
Daar kan je niet aan tippen.
Daar kan je niet jaloers op zijn.
Nee, maar dat ze nu opeens de populairste persoon van onze eigen fucking podcast is, vind ik toch wel een hard gelach.
Toch wel een hard gelach.
Ja.
Ik geloof dat je het eigenlijk heel leuk vindt, Teun.
Nou, oké. Okay. Als jij het zegt.
Ik geloof het ook. Hij heeft lieve oogjes hoor, man.
Ja, hij heeft zulke lieve oogjes.
En hoe is het?
En hij is ook zo'n goede huispopulist. Ik was weer zo tevreden toen ik het net las.
Echt waar?
De Volkskrant.
Wat had hij? Wat vond hij deze week?
Hij vond, het was nu over het systeem en Siewert van... Nee, over de vuilnisbakken...
Vaccins.
Van de huisarts en het hele systeem waar hij de vloer mee aanveegt. Dat is verrukkelijk.
Oh, heel goed.
Ja, want je schrijft het ook heel leuk, Teun.
Ja. Oh, dankjewel.
Maar je moet Teun gewoon lekker de vloer aan laten vegen met een systeem. Dan zit je eigenlijk altijd goed.
Precies.
Hey man, verheug jij, over vaccins gesproken, verheug jij je eigenlijk op post-corona?
Nou, zo langzamerhand begint er iets te dagen dat ik denk, god, het is toch wel leuk eigenlijk.
Wat, corona of post-corona?
Nee, post-corona.
Ja.
het hele jaar voor corona had ik iets van, nou ja, goed, het is zoals het is. En er zijn een paar dingen een beetje ongemakkelijk, maar er zijn een paar dingen ook heel erg prettig.
Ja, want op puur persoonlijk niveau was je heel blij dat je geen FOMO meer had.
Geen FOMO, ja. En ik miste ook eigenlijk niks, dacht ik.
Ja.
Maar toen ik net hoorde, de bioscopen gaan weer open, dacht ik, oh yes.
Ja.
En de terrassen en we mogen weer in de cafés. Gisteren heb ik weer in de regen...
Oh, mogen we weer in de cafés?
Binnenkort wel, ja.
Nice. Oh. Ja.
Ja, we mogen weer binnen met meer mensen aan tafel enzovoort. Toen dacht ik, oh, dat vind ik ook wel weer leuk. Dus het is een beetje...
Het is ook gek hoe je het eigenlijk... Ik bedoel, als stel dat dit nou 5 jaar duurt... Of die, op een gegeven moment ben je het misschien gewoon helemaal vergeten... dat het dat besef verdwijnt, ja, gewoon. Dat hoe dat ook weer was in een café of bij de bioscoop.
Ja, maar dan komt er lekker een hele illegale beweging. Komt het verzet weer op en dan...
Onder leiding van Thierry Baudet.
Het verzet van Thierry Baudet. Oh, en Siewert van Linden.
Ja.
Ja.
Zie je?
Ja, maar ik vind het wel leuk dat het leven weer langzaam open gaat. Maar toen ik gisteren even een boodschap ergens wou doen, stonden er weer rijen mensen buiten.
Ja.
Was het heel druk in de stad. En toen dacht ik, godverdamme, het begint weer.
En dan komen die rolkoffers weer.
Ja.
Oh, bah, nee, die moet ik helemaal niet meer hebben.
Ja, we gaan ook met weemoed terugdenken aan deze tijd. Ja,
ja, gaan met weemoed terug.
Nou ja, het is zo dat ik heb hier dus op een mooie zonnige dag hier in Hotel V heb ik dus op het terras gezeten. En ik zag hoe het personeel hier zo...
Nou.
Die hadden opeens weer lichtjes in de ogen.
Ja,
Terwijl we ze hier de hele tijd natuurlijk zien en wij kwamen hier dan die podcast opnemen. En ja, ze maken er wel wat van, maar... Je ziet gewoon, het is natuurlijk geen reet aan om hier in zo'n leeg hotel. En dan zie je van, eindelijk mogen ze weer werken. Eindelijk moeten ze weer een beetje op tijd bij een tafel arriveren. En je ziet van, daarvoor hebben ze gekozen voor een carrière in de horeca.
Ja,
ja, het is wel jammer. Zoals gisteren was ik dan in een café waar ze door corona noodgedwongen een systeem hebben ingesteld dat je met je app moet bestellen. En dat iemand alleen maar het mag neerkomen zetten.
Ja.
En waarschijnlijk blijft dat in dat café, want het is wel praktisch. Maar dat vind ik nou wel weer jammer.
Ja, ik vind dat ook ongezellig.
Ja, er blijven dingen over van corona die dan wel heel efficiënt zijn.
Maar niet leuk.
Maar niet leuk.
Ik vind alles met QR-codes, dat haalt het sfeer er meteen uit.
En dingen, dingen die efficiënt zijn, zijn niet vaak leuk.
Nee.
Nee.
Nou goed, man, we gaan het afwachten hoe het is. Hey, en dit is de 25e Teun en Gijs.
Nou, gefeliciteerd.
Ook heugelijk, hè?
Ja. Ja. 25 alweer.
Tijd vliegt als het gezellig is.
Een kwart 100.
Ja, de tijd vliegt als het gezellig is.
Ja.
Ja.
Hé, hey, Gijs, heb je nog Ons Huis gezien in de documentaire over het programma over Mahler?
Nee, vertel nog even aan de luisteraar. Nou, ik heb het nog niet gezien.
Wij hebben gewoond in de Van Egestraat, nummer 107.
Ja.
En dat is het huis waar Mengelberg gewoond heeft.
Zeker. De oude dirigent van het Concertgebouworkest.
Van het Concertgebouworkest. En de grote initiator van Mahler in Nederland.
Ja, en in de wereld ook wel.
Ja, maar te beginnen in Nederland. Ja. En gisteren was het zijn 100ste geboortedag op 16 mei. Sterfdag, 16 mei. En ook de verjaardag van mijn broer. En toen had Tijl Bekkant een programma erover. En opeens zag ik Ons Oude Huis.
Ja.
En dan gingen ze ook binnen.
Ja.
Want daar heeft Mahler bij Mengelberg gelogeerd.
Ja.
Ja, dat vond ik zo exciting op een of andere
manier. Maar vond je het exciting dat Mengelberg daar gelogeerd heeft of dat Ons Oude Huis op tv was? Of dat Mahler bij Mengelberg gelogeerd heeft of dat Ons Oude Huis op tv was?
Of die combinatie van die dingen?
Ons Oude Huis op tv was interesseert me niks. Want dat is wel vaker op tv geweest. Nee, dat de grote Mahler door onze voordeur is gegaan. Ja,
een historische sensatie.
Het is echt een historische... Ja, want ik ben ook... Kijk, als kind was ik nog geen Mahleriaan, maar dat ben ik wel geworden een paar jaar geleden. Ja. En dat huis van ons is echt in de Mahler-legendes.
Ja.
Is dat echt een belangrijke plek. Dus je hebt ook, als je dat adres intikt, googelt... Dan kom je ook op allerlei, weet ik veel, wat Spaanse sites van Mahler.
Is er een plaquette eigenlijk?
Nee, er is geen plaquette.
Hoe regelt dat dan?
Maar we hebben toch niet echt een plaquettencultuur? Ja, regel dat dan? Moet ik dat dan gaan regelen?
Waarom hebben wij geen plaquettencultuur eigenlijk? Ik vind het
ook een zijpad, hè? Ja, nou hebben wij geen plaquettencultuur? Ja, maar
we moeten ook al stolpersteinen neerleggen, dus ook nog plaquettes, daar hebben we geen tijd voor.
Maar deed Tijl Bekkant het een beetje leuk, Hanneke?
Ja, ik vind het altijd wel leuk, maar ik denk dat Gijs hem haat. Ik weet het niet.
Nou, ik haat hem niet, maar ik hoef niet met hem over klassieke muziek te praten. We hadden net het gesprek, want we hadden het over Siewert van Linde, Arie Boomsma en Thierry Baudet, die we alle drie een soort in eenzelfde poeltje vinden zitten. En toen zei ik, dat komt door de klassieke muziek. En toen vroeg Teun zich af of Tijl Beckant daar dan ook bij hoorde. Die hoort daar toch niet bij.
Nee, helemaal niet. Nee hoor.
Ook even ter verdediging.
En waarom niet dan, Hanneke? Wat is jouw...
Omdat ik diep neerkijk op de eerste drie en Tijl Beckant eigenlijk een leuke pleitbezorger vindt van klassieke muziek. Dat doet hij op een hele toegankelijke, aardige en ook vanuit zijn hart manier.
Uit zijn hartje.
Hij doet ook een hoop lama onzin en weet ik wat allemaal.
Ook uit zijn hartje.
Hij houdt ook echt van klassieke muziek en heeft wel de gave om dat op een hele... prettige manier aan een grote publiek voor te schotelen. Ik vond het over Mahler heel erg leuk.
Wat wou je zeggen, Tijn?
Nee, ja, ik vind het dus grappig. Net als met poëzie en dus met klassieke muziek. Als je dan maar heel hard een paar keer roept dat je daarvan houdt, kan je dus zomaar de NPO klassieke muziekman worden die dan alles mag maken. Waar maakt Gijs geen serie over Mahler?
Nou ja, het is net zoals dat jij opeens Mr. Consumentenvoorlichting bent geworden. Ja. Als je het goed doet, een goede vorm vindt, dan is het terecht dat je dat mag doen. Als je alleen maar aankomt kloppen bij Frans Klein en zegt, ik hou van klassieke muziek,
geef me een programma.
Nee.
Zo werkt het.
Nee, Frans Klein is heel kritisch daarop.
Hey jongens, als de cafés binnenkort weer open zijn, lijkt het me heel leuk om hier een paar uur met jullie over door te praten.
Oh ja?
Over klassieke muziek bij de NPO.
Met een sneeuwwitje.
Met een sneeuwwitje. Oké, man, tot volgende week.
Ben je volgende week weer, Hanneke? Jongens.
Bij de 26e ben je er weer, man.
Ja, natuurlijk ben ik er dan weer.
Okidoki dag.
Okidoki dag.
Okidoki dag.
Teun en Gijs vertellen alles.
Waarom zeg ik nou ineens okidoki dag? Het bezielt me om okidoki dag te zeggen.
Oh jee. Thuis heb ik wel eens dat ik de slappe lach krijg. En die gaat dan door in een soort amechtig zo... En dan moet ik op een gegeven moment zeggen, oh jongens, ophouden, want ik ben dan echt bang dat ik erin
blijf.
Ik
ben een keer flauw gevallen van de slaplach, een paar jaar geleden op vakantie.
Ja, dat
vond ik een hele erge oorontsteking, dus ik was nog niet in topconditie. En toen kreeg ik zo erg de
Tegenstelling tot nu,
nu voel ik me zo vitaal. Toen kreeg ik heel erg de slaplach en toen voelde ik gewoon dat mijn lichaam een soort, ik stikte ook bijna, een soort resetknop in. Dus toen ging ik ook even een soort out, een soort paar seconden. En toen leef ik weer, was die slaplach voorbij.
Maar ik ben echt een ook soms bang dat ik er gewoon aan dood ga.
Het zou ook wel weer... Ja, goed, wacht nog een paar jaar.
Ja.
Maar sterven in de slappe lach. Zou er wel eens iemand echt aan een lachbui zijn gestorven? Dat moet haast wel, toch?
Ja.
Interessant. Als mensen daar informatie over hebben, kunnen ze ons even mailen.
Ik moet dan wel denken aan Tommy Cooper, maar die was meer met een grapje aan het maken.
Die was gewoon tijdens het werk overleden. Ja. In het harnas.
Ja. Ja.
Nou, culinair tussendoor. Kunnen we wel even.
Ik
heb de lasagne nog niet gemaakt, dus die heb ik dan volgende week gemaakt.
Ik wilde het gerecht moussagne of lasaka noemen. Mijn kinderen zijn daar heel erg tegen. Daarom is het niet gebeurd. Maar het is dus een lasagne met aubergine erin. En ook een beetje kaneel, wat ook dat moussaka gedeeld geeft. Ja, ik had dus een culinair tussendoortje, maar zullen we die gewoon even laten?
Ja, laten we even zitten.
Ja.
Nou, dan zijn we weer bij de afkondiging beland.
Jeetje.
Ja. Wat een moment, hè?
Wat een moment.
Op de 25e aflevering.
25e aflevering. En wat ik nou echt zo goed vind aan die afleveringen, dat zijn gewoon die muziek.
Ja, de muziek.
Die noem jij dat ook weer? Bumpers?
Bumpers.
Die bumpers. En wie zijn daar nou verantwoordelijk voor?
Janneke Schoenteman met op vocals Kiki Jaski.
Kiki Jaski,
ja. Als we het niet zelf zijn.
Als we het niet zelf zijn. Ja. In het zalige geval dat we het niet zelf zijn.
Is het Kiki Jaski.
Is het Kiki Jaski.
Ja.
En wie doet nou, Gijs? Ja, ik dacht, ik ga ook eens jou interviewen.
Ja.
Wie doet nou eigenlijk alles wat wij niet doen aan de podcast? Wie is eigenlijk het grote brein, de spin in het web van deze podcast?
Guusje de Vries. Ja.
Producer at large.
Ja.
En er zijn mensen die zeggen van, ja, ik hoorde nou net die heerlijke reclame van de koffiejongens. We hebben al wel eens heerlijke reclame over de chocolate makers. Kunnen wij ook in dit illustere rijtje toegevoegd worden? Aan het illustere rijtje? Dat kan.
Dat kan.
Mail dan naar Guusje de Vries.
Teun en Gijs vertellen alles @gmail.com.
En zet daar dan boven.
Lieve Guusje.
Nou, volgens mij is dan nu alweer tijd voor de Beatles-rubriek, Gijs.
Ja, ik wou nog wat zeggen, maar ik ben vergeten wat.
Meneer de Koekenpeer.
Oh ja, dat wij, want de luisteraars nemen nu afscheid van ons en wij van de luisteraars. Maar ondertussen praten wij gewoon rustig door. En dat nemen we ook op.
Wat even, snap ik niet. Wat zeg
je? We gaan een extra aflevering opnemen hierna.
Ja.
We gaan een extra aflevering opnemen hierna. En die kunnen mensen ook horen, maar dan moeten ze even lid van ons worden.
Hoe doet je dat?
€4 per maand.
Ja.
En moeten ze even naar petje.af, /, Teun en Gijs vertellen alles.
€4 per maand?
Ach, dat is toch niks. Dan krijgen ze elke week nog een hele extra aflevering erbij.
Dat is een kom verkeerd in Amsterdam.
Precies. En onder andere met een leesclub erin.
Ja.
En gaan we deze week het boek, jij zegt het, van Connie Palme beginnen te lezen.
Over Sylvia Plath.
En Ted Hughes.
Ja.
Dus, nou, Teun, het is best wel een belangrijk moment in de Beatles-rubriek.
Oh.
Nou, om te beginnen mogen we natuurlijk geen Beatles-liedjes meer laten horen. Dus
klote is
ik
dat.
Eindig zo meteen met te zeggen dat er een linkje in de show notes staat. En je mag het ook zelf op Spotify opzoeken van het liedje. Ga je het zelf gaan beluisteren.
Misschien zeg dat alvast, dan kunnen ze het alvast klaarzetten.
Oké, in de show notes staat een linkje van een liedje. Het is het liedje I'm In Mine, want we gaan voor het eerst een liedje van George Harrison beluisteren in de Beatles.
Kon die ook liedjes schrijven?
Die kon ook liedjes schrijven. Wel veel minder goed, als je het mij vraagt, dan John Lennon en Paul McCartney. Het grappige is dat als je naar de Spotify-pagina van de Beatles gaat en ziet wat het meest gestreamde nummer is, is dat een liedje van George Harrison, Here Comes the Sun. Dus hij heeft blijkbaar
is ook wel een mooi liedje.
Het populair. Ja,
vind ik een mooi liedje.
Het is een mooi liedje. Hij heeft het populairste Beatles liedje geschreven. Maar ik vind George Harrison fantastisch. Maar dat heeft voor mij niks te maken met de diepe, diepe liefde die ik voel voor John Lennon en Paul McCartney. Omdat toch het wonder van de Beatles is het wonder van die twee mannen. Hun stemmen en hun talenten en hun karakters die met elkaar gebotst hebben en samengevloeid zijn. En George Harrison is een fantastische songwriter, een geweldige gitarist die zeker zijn nut heeft gehad en ook een...
Ik denk dat hij het psychologisch sociaal het moeilijkst had in de Beatles.
Nou, zeker, omdat hij natuurlijk, zou ik zeggen, ook heel veel talent had en tegelijkertijd totaal in de schaduw stond van die twee reuzen. Kijk, Ringo Starr was gewoon een hele goede drummer en een heel amabel mens. En had daarmee en was ook de enige binnen de Beatles met wie niemand ooit een probleem had. Dus hij was ook een beetje het binmiddel van de Beatles. Maar George Harrison had natuurlijk ook ambitie. Hij was de jongste van de vier. Is ook echt als 16-jarig broekje erbij gekomen. Erbij gehaald door Paul McCartney. Dus had altijd een beetje zo dat jongetjesgevoel. En voelde zich wat miskend. Was ook altijd een beetje bokkig dat hij sowieso veel minder liedjes plaat had. Maar ook dat er veel meer tijd werd geïnvesteerd in het opnemen van zijn liedjes. Dat ze niet zo tot de bodem gingen om het zo goed mogelijk te maken als ze bij de liedjes van die andere twee
deden. Had jij George Harrison willen zijn?
Ik had zeker niet George Harrison willen zijn. Het lijkt me een verschrikkelijke positie. En zeker George Harrison...
je zit dan wel in de Beatles.
Je zit dan maar zeker George Harrison naast Paul McCartney. Dan denk je van, dan ben je de gitarist van de Beatles. Dan heb je naast je iemand die de bassist is van de Beatles, maar eigenlijk alles beter kan dan jij. Ook gitaar spelen en drummen en piano en alles en liedjes schrijven. Je bent zo toch tweede rangs. Nou goed, ik had natuurlijk best wel in de Beatles willen zitten. Ik bedoel, ook als George Harrison. Maar het is wel binnen de Beatles.
Eigenlijk vind je dat er de
vet... Binnen de Beatles is het echt de minst begeerde positie, die van George Harrison, wat mij betreft.
Ja.
Ja. En het grappige is dat er ook in al zijn liedjes zit altijd dat mismoedige, dat zit er altijd in.
Ja, dat spreekt mij dan wel weer aan.
Dat vind jij lekker.
Dit zit van die zinnetjes.
Ja, zinnetjes, maar ook in die melodieën zit ook altijd zo'n soort... een beetje miserig, beetje ongelukkig, beetje... Weltschmerzachtig, maar niet op een soort dramatische manier. Meer van zo'n beetje.
Je vindt
ontevreden.
Een beetje een zeurpietje vind je het. Een zeikertje.
Ontevreden, ja.
Ja.
Ja,
ik ben nou benieuwd hoe we nou toch met een enige positieve schwung dan naar dit liedje gaan toepraten.
Nou ja, goed. Hij is toch van de Beatles. En hij is fantastisch. Het is een grote. Hij heeft geweldige nummers.
Kijk, dat doe je heel makkelijk.
Ja,
hè?
Maar het is gewoon...
Harder schniet gewoon.
Ja, het is gewoon wat anders.
Ja.
Ja. Maar we gaan naar een liedje van hem luisteren. Het allerlaatste liedje dat de Beatles hebben opgenomen. John Lennon was toen inmiddels al vertrokken. Die was andere dingen aan het doen. Maar dit is hun allerlaatste werk geweest. Het is op de plaat Let It Be terechtgekomen. Nou, en het is heel veelzeggend qua titel. Als je bedenkt dat het, of als het over de sfeer in de band gaat.
I'm in mine.
Nummer I'm in mine. Dus druk het in de show notes. En geniet ervan. En denk aan George.
Teun en Gijs. Tell them all.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.